Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suffeert, voorganger, spreker in deze gemeente in de oprichting. En we zijn de afgelopen weken, maanden, zijn we bezig met een thema van een paar jaar terug, Christelijke Levenswandel, en het subthema De Vruchten van de Heilige Geest. De vorige week hebben we de vijfde vrucht bewerkt door de Heilige Geest van God. Dat is vriendelijkheid. En die hebben we toen bestudeerd en we hebben toen antwoord gevonden op vragen zoals wat is vriendelijkheid? Wanneer is er sprake van vriendelijkheid? Waarom is vriendelijkheid belangrijk? Wat is vriendelijkheid van God? Wanneer ontvangen we vriendelijkheid van God? En wat werkt die vriendelijkheid van God dan uit in ons leven? Ik herhaal het nog even heel kort, samenvattend. Om in het thema weer te komen na de hele week van drukte en werken en zorgen en blijdschap en alles wat u heeft meegemaakt. Zodat uw geheugen weer even opgefrist wordt. In zijn algemeenheid is vriendelijkheid een positieve eigenschap. Dat blijkt wel uit het feit dat vriendelijke mensen er betere relaties met anderen op nahouden. Anderen willen graag bij vriendelijke mensen zijn en ook graag met ze samenwerken. Vriendelijkheid werkt ook uit dat er een minder grote kans is om hart- en vaatziekten te krijgen dan mensen met een vijandige, ongeduldige en meer competitieve opstelling. En een van de redenen is dat vriendelijke mensen meer vergevingsgezind zijn, waardoor ze stress beter kunnen loslaten. Ze kunnen dus beter met stress omgaan. En dat is bewezen in de coachingswereld, in de medische wereld, dat stress nogal een grote invloed heeft op ons welbevinden en ons welzijn. Ook het mentale, maar ook het fysieke welzijn. En dat werkt ook weer uit naar hart- en vaatproblemen, als je daar niet goed mee kunt omgaan, als dat te zwaar wordt. Maar met de jaren worden mensen ook vriendelijker. De scherpe kantjes gaan vaak van hun persoonlijkheid, van hun karakter af. Ze worden wat geduldiger en tonen meer begrip voor anderen. Dat is dus een leerproces in het leven van de mens. Wanneer is er dan sprake van vriendelijkheid? Nou, eigenlijk heel gemakkelijk als je jezelf vriendelijk opstelt naar anderen en dat anderen dan ook vriendelijkheid aan jou gaan betonen. Je bent dus aangenaam voor de mensen waarmee je omgaat. En dat is een opdracht van ons. Ben aangenaam voor God en de mens, zover als dat het aan jou zelf ligt. Waarom is die vriendelijkheid dan belangrijk? Nou, daar hebben we Filippenzen 4, vers 4 tot 8 voor gelezen. Ik lees u nog eens voor uit de herziene Statenvertaling. U kunt uiteraard met de teksten die ik voorlees, uw eigen Bijbel, uw eigen vertaling erbij pakken. Zodat het voor u ook leesbaar en begrijpelijk is. Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens en alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En bij bedenk dat zou ik zeggen, zoals dat in het Nieuwe Testament met name ook heel duidelijk wordt, dank God daarvoor. Want God wil gebeden worden met dankzegging en lofprijzing en vervolgens kan je met je vragen en zorgen bij God terecht. Maar eerst God loven, God prijzen voor hetgene wat je wel hebt. Het antwoord op deze vraag, dus waarom is vriendelijkheid belangrijk, is in vers 5 genoemd. En namelijk, de Heere is nabij. En als de Heere nabij is, dan wil je toch vriendelijk zijn. Je wilt er goed overkomen op de Heere. Maar je wilt toch ook goed overkomen op andere mensen om hun te bewegen naar de Heere toe te komen. En daarom staat er, de Heere is nabij. Wat is dan vriendelijkheid van God? Dat lezen we en dat lazen we ook al voor in de studie vorige week, Jesaja 66, vers 12. En ik lees dan u voor tot en met 14. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidevolken als een alles wegspelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, uw geweente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren, maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. Als we ons kunnen voorstellen hoe een liefhebbende moeder haar babytje vertroetelt, dan zien we dat zij zeer vriendelijk is naar haar baby. Het is haar kindje. Ze heeft die 9 maanden in haar buik gedragen. Vervolgens heeft ze onder pijn heeft ze het kindje gebaard. En dat geeft zo'n band tussen moeder en kind, normaal gesproken. Want er zijn ook uitzonderingen waarbij dat niet is. Maar normaal gesproken is dat de natuurlijke gang van zaken. En dan wil ze alles doen om haar kind te beschermen, haar kind op te voeden, haar kind lief te hebben en te geven wat ze kan geven. Vooral aan liefde en zorg. En zo is God ook naar zijn kinderen, naar ons toe. Zo zorgt hij voor ons, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dat is die vriendelijkheid en nog dieper zelfs die God naar ons bewijst. Dat is zo'n diepe, diepe vriendelijkheid. En wanneer ontvangen we vriendelijkheid van God dan? Nou ja, ook deze vreugd geeft God aan ons bij de bekering. Als wij ons dus bekeren tot God, dus met onze schuld, onze zondenlast, inzicht krijgen dat dat ook zonde is wat we meedragen en wat we aan het leven hebben geleefd, dan tot God komen, tot het, bij het kruis aan Jezus' voeten, daar onder dat bloedende lichaam, daar onze zonden mogen neerleggen, bij wijze van spreken dan, want Jezus hangt dan niet meer, hij is opgestaan. En dan komt Jezus en die legt dan onze handen op en die vergeeft het ons en die zegt, kind, ben hersteld. Het is u allemaal vergeven. Wees niet bevreesd. En dan ervaren we dat in ons. En dan worden we zo blij, want die last is weg. Die bedruktheid is weg, die benauwdheid is weg. En dan zijn we vrolijk en dan zijn we blij. Want ja, we hebben vergeving gekregen. Geloof zij de Heere. Geprezen zij hem. En zijn grote naam tot in alle eeuwigheid. Kun je daarop amen zeggen? Dan zeg maar met me mee. Amen. Maar, daar blijft het niet bij. Het is niet alleen die bekering. Maar God geeft ons dan door zijn Heilige Geest vruchten om die te ontwikkelen tot rijpe vruchten. Oftewel, die eigenschappen die we krijgen, die vruchten van de Heilige Geest, zoals we die lezen in Galaten 5 vers 22, waar staat, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, waar we dadelijk over gaan praten en gaan bestuderen. Geloof, voor volgende week. Zachtmoedigheid, over 2 weken. Zelfbeheersing, over 3 weken. Nou, die heb je nou ook nodig. Maar dan gaan we het verder bestuderen. Dan is dat ons gegeven om die te laten groeien tot eer van de grote almachtige God. Want hij wil de eer krijgen. Hij heeft het ons vergeven, dus hij is zeker ook die eer waardig. En ik vind dat eigenlijk raar om uit te spreken, dat God iets waardig is. Van, ik heb zoiets, wie ben ik om dat te bepalen? Wie ben ik om te bepalen of God iets waardig is of niet waardig? Maar zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel dat meer van, God is dat waard, meer dan waard. Van, om datgene wat hij voor ons heeft gedaan door zijn zoon naar de aarde te laten komen. Om daar aan het kruis genageld te worden. om die dood te overwinnen, die straf te dragen eerst, dan die dood te overwinnen, op te staan. En dan zit hij aan de rechterhand van zijn vader, als drie eenheid, als een drie enige God, God de Vader, God de Zoon en daaromheen zijn Heilige Geest. Als ik terugkijk naar vorig jaar toen we de openbaring hebben bestudeerd, althans een aantal hoofdstukken eruit, dan zien we daar de zeven geesten van God. En de zeven fakkels van God om de troon staan. Dat zijn de zeven geesten. En die zeven, dat zijn niet zeven aparte geesten, maar dat zijn zeven eigenschappen van Gods geest. Want Gods geest is één. Is God. Net als dat Jezus God is. Net als dat de Vader God is. En dat getal 7, dat is een getal van volmaaktheid. Dat zien we al in Genesis 1, als we daar de schepping lezen. In 7 dagen heeft God alles gemaakt. In 6 dagen heeft hij geschapen. De 7e dag heiligde hij als Sabbat. Deze dag, die zaterdag, die Sabbat, die heiligde hij. Waarom? Om niet te werken. Geen enkel werk mogen we doen op die dag. En dat wil niet zeggen dat u niet de boterham mag smeren. Nee, u mag niet werken op die dag. En dan zijn er ook weer uitzonderingen. Want Jezus die zegt van, hier, ik ben de Heer van de Sabbat. En de Sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Dus zodat je lichaam en geest kan herstellen na 6 dagen gewerkt te hebben. En je dingen te hebben moeten doen. Dus daar is dat ook voor bedoeld. En er zijn er ook mensen van die in de zorg werken bijvoorbeeld, of andere cruciale taken, vitale functies hebben in deze samenleving, die, waarbij je niet die Sabbat kan houden van door niet te werken. Want er liggen mensen op de intensive care de hele dag onverzorgd, onbewaakt. Dat kan dus niet. En daarom zegt Jezus ook op een plaats, wat is geoorloofd te doen op de Sabbat? Doe goed op de Sabbat. Dus mensen die daarmee bezig zijn, die zijn gevrijwaard van die functie. Net als ik als voorganger, ik ben nu aan het werk op zaterdag. Waarom? Het is wel onbetaald, maar ik ben wel aan het werk. Waarom? Omdat ik u Gods woord uitleg. En dat is mijn roeping, dat is mijn opdracht van God. Een taak om als priester te dienen voor u. En dus moeten we daar ook goed mee omgaan. Maar goed, ik ga er verder vanochtend niet op in. Dat is een ander thema, dat kunnen we misschien nog eens een keer herhalen. U leest het ook wel op onze website. Het 4e gebod, houd de Sabbat. En op onze site vindt u ook waarom wij de Sabbat houden als gemeente. Met een verwijzing ook naar de Sabbatstichting. En daar staan ook iets van, 98 punten of zo. Van allemaal punten uit de Bijbel, waarom je de Sabbat zou moeten houden. Dat zijn er nogal wat. En daarom zegt God ook elke keer opnieuw, houd u aan de geboden en houd de Sabbat. Want hij wist dat dat moeilijk is voor de mensen. Maar dat is wel de heilige dag van God. Waarin we geroepen zijn om ons met Gods woord bezig te houden. En om God te eren, terwijl we aan het uitrusten zijn, dat we daarover praten, daarover nadenken, de Bijbel lezen, naar de dienst gaan om de eredienst te houden, zoals we dat nu ook vanochtend aan het doen zijn. En die vriendelijkheid van God, die werkt dan ook uit dat de apostelen die liefde voor het evangelie van God in hun hart hadden, en de opdracht hadden aanvaard van God en van Jezus, om dat evangelie door te geven aan anderen. Wat die andere mensen er ook van vinden. En hoe zij ook op hen zouden reageren. Ik heb al veel tegenstand gekregen op dat ik deze opdracht uitvoer. Maar, broeders en zusters en geliefde toehoorders, ik weet dat dat de opdracht van God is. Niet alleen aan mij, maar aan ons allemaal. Om het evangelie te verspreiden. Tot eer van God en tot hulp en behoud van zielen, van andere mensen. En door die liefde en het geloof konden zij het geduld ook opbrengen. Sorry.
Dus
door die liefde en het geloof konden zij, dus die apostelen, het geduld opbrengen en vriendelijkheid betonen aan de broeders en zusters. Maar ze moesten die ook in liefde vermanen. En die liefde ging dan ook verder dan gewoon aardig tegen elkaar zijn. Nee, echte vriendelijkheid konden zij betonen. En die broeders en zusters in hun hart koesteren, liefhebben, vriendelijk vermanen en troosten ook in alle liefde die ze van God hadden gekregen. En dat is wat God van ons vraagt. Als Hij ons zijn eigenschappen geeft bij onze bekering, en Hij plant die eigenschappen als een zaadje in ons hart, dan hebben wij de opdracht om dat zaadje voeding te geven. En die voeding, dat is Bijbel lezen, bidden, zingen, gemeenschap zoeken met broeders en zusters. Ook om daardoor dat zaadje te laten groeien. Dus je moet mest hebben, moet water hebben, om te kunnen groeien. En dat dat een goede plant wordt en dat dat rijpe vruchten gaat dragen, die plant. En dat is wat die vriendelijkheid van God uitwerkt. In ons hart, in ons mind, in ons leven en in onze omgeving daardoor. Vandaag gaan we verder en bestuderen we dan ook die andere vrucht, die zesde vrucht. Ja, zesde vrucht van de Heilige Geest en dat is goedheid. En in Galaten 5 vers 22 staat dat niet op de zesde plaats, omdat dat pas op de zesde plaats moet staan. Nee, maar het is wel een gevolg van. Want als je die liefde hebt, dan ervaar je blijdschap. En ervaar je die blijdschap, dan werkt dat vrede uit. En door die vrede worden we geduldig. En door dat geduld kunnen we echt oprecht vriendelijk zijn. En door die echt oprechte vriendelijkheid kunnen we ook goedheid bewijzen aan mensen. En we zoeken dan ook vanochtend weer antwoord op die vragen, wat is dan goedheid? En wanneer ervaren we nou goedheid? Waarom hebben we dan die goedheid nodig? Wat is dan goedheid bij God? Wanneer geeft God goedheid? En wat bewerkt God die goedheid van God dan? En die gaan we stap voor stap ook kort bestuderen. Zoals in deze studie gebruikelijk, heb ik ook nu weer opgezocht wat het woordje goedheid betekent in de Nederlandse taal. En dan kom ik op de volgende synoniemen en definities uit. Goedheid betekent braafheid. En braafheid, dat wil zeggen rechtschapen. En dat betekent betrouwbaar, edelaardig, eerlijk, integer, niet omkoopbaar, onbesproken, rechtvaardig, trouwhartig. Zo, daar kan je een hele preek over houden. Deugd. Iets dat goed is in zedelijk opzicht. Eigenschap die blijkt uit je gedrag. Dus broeders en zusters, als u zit te flirten met anderen, terwijl u een relatie hebt, dan is dat niet echt een getuigenis van dat u de goedheid hebt laten groeien in uw hart. Want iets dat goed is in zedelijk opzicht. Een eigenschap die blijkt uit je gedrag. Dus die goedheid komt pas naar voren als die vruchten daarvoor al redelijk ontwikkeld zijn, zodat je ook die goedheid in je gedrag kunt tonen. Gunst. Het vrijwillig verlenen van een dienst of goed aan iemand om iemand te willen te zijn. In onze tijd zijn mensen dat vaak wel bereid toe, maar verwachten ze ook vaak iets terug. Niet iedereen gelukkig. Maar vaak verwachten mensen toch, of ze het uitspreken of niet, toch wat terug. Maar het gaat vaak wel vrijwillig. Weet je, het is niet van, oké, een gunst verlenen, dan is antwoord op een vraag. Ik krijg de vraag of ik iemand wil helpen en ik ga die iemand helpen. Dat is een gunst. Nee. Dat is mijn goedheid bewijzen, mijn vriendelijkheid bewijzen. Maar een gunst, dat is om iemand te helpen waarvan ik zie dat hij in nood is, maar die doet de mond dan niet over open. Die leidt dus in stilte. En toch gaat die persoon helpen en blij maken. Dat is een gunst verlenen. Zonder dat ik er overigens ook iets voor terug verwacht. Toegevendheid. Clementie en schikkelijkheid. Dat we zijn goedertieren, genadig of welwillend. Welwillend wil zeggen een keer dat je je zachtaardig en toegeeflijk tegenover anderen gedraagt. Weet je, je gaat mee met hun wil. Dat is welwillendheid. Je geeft wat toe. Je blijft niet star in je eigen hokje zitten. En op je eigen streep staan. Nee, weldaad. Iets dat bijzonder aangenaam of nuttig is, doen voor een ander. Goedheid wordt dan ook als volgt gedefinieerd. Eigenschap dat je vriendelijk en eerlijk bent. En vriendelijkheid en welwillendheid. Als we deze synoniemen en betekenissen ervan zien in het licht van God, dan moeten we toch met Jezus concluderen dat niemand 100 goed is. 100% goed is dan God alleen. Ben je dat met me eens? Als je daar heel diep over nadenkt, over wat die goedheid betekent, is dat iets wat je elke dag, elk moment, ongeacht hoe je zich voelt, ongeacht in welke omstandigheden u zichzelf bevindt, jezelf zit, van kun je dat altijd opbrengen voor iemand anders? Uit uzelf. Vanzelf. Nee toch? We hebben allemaal wel eens een off day. Toen we zoiets hebben van, hallo, dag, laat me met rust. Vandaag ben ik even niet thuis. Vandaag heb ik even een dagje voor mij. Toch? Maar ja, dat wil dus zeggen dat we toch niet 100% goed zijn. Want anders deden we dat wel. En die uitspraak van Jezus lezen we dan ook in Lucas 18, vers 18 tot 19, wat staat, een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar buiten die perfecte goedheid van God om, kunnen we wel een zekere mate van goedheid ervaren en bewijzen in ons leven. Dat kunnen we wel. En wanneer ervaren we dat dan, die goedheid? Als kind ervaren we dat als het goed is, de goedheid van onze ouders die ons verzorgen, opvoeden en onderwijzen. En als we ouders hebben die God dienen, dan worden we dus opgevoed met Bijbelse waarden en normen. Met Bijbelverhalen en de betekenis ervan leren we dus ook al te functioneren in een gemeente. Later leren we andere vormen van goedheid kennen, zoals het krijgen van cadeaus, genegenheid krijgen van een partner, vriendelijkheid merken en beleven van familie, vrienden, collega's, bekenden, etc. Worden we werkloos? En helaas zijn in deze tijd van de coronacrisis zijn ontzettend veel mensen in binnen- en buitenland werkloos geworden. Maar als de regering een goed stelsel heeft, zoals we dat een beetje goed noemen, dan ontvangen we een uitkering. Dus dat maken we dus aanspraak op het financiële vangnet, wat is ingesteld waaruit we maandelijks een bedrag ontvangen om jezelf en je gezin te kunnen onderhouden op een collectief afgesproken minimumniveau, zodat je kunt eten, drinken, een woning kunt huren of kunt betalen, etc. Maar toch dat we ondanks die uitkering ook geprikkeld blijven om werk te zoeken. In bepaalde omstandigheden ontvangen we hulp en of goederen ook van mensen en of instanties, waardoor we geholpen worden in onze situatie en daardoor onze zorgen ook een beetje minder worden. En dat zijn allemaal bepaalde vormen en een bepaalde mate van het verlenen van goedheid aan onze medemens. Collectieve dingen die we hebben afgesproken, individuele dingen, dingen die we als familie of als collega's of als vriendenkring of als gemeente afspreken om iemand te helpen. Dat zijn goede dingen. Dat zijn goede daden. En toch is die goedheid beperkt. En die blijft binnen die kaders van het in een bepaalde mate goed kunnen en willen zijn voor de fysieke en of psychische gesteldheid van mensen, van onze naasten. Maar waarom hebben we toch die goedheid nodig? Die goedheid is nodig om in relatief geluk met een bepaalde mate van welbevinden op te groeien tot een volwassen mens die zelfstandig kan functioneren en daaraan ook heeft geleerd om goed te zijn voor anderen. Als er nooit goed aan jou is bewezen, weet je natuurlijk niet hoe dat is. Hoe wil je dan goedheid bewijzen aan de ander? Dat kan wel, maar dan heb je dat niet van nature meegekregen, niet van nature geleerd in je omgeving. Maar door God, als je God hebt aanvaard in je leven, en je bent een bekeerd iemand, dan ongeacht je achtergrond, is allemaal verleden tijd, je bent een nieuw leven gestart en dan ligt dat in je hart. Dat heeft God erin gelegd. En dan kan je dat wel. Het ervaren van goedheid is dan ook de basis om goed te kunnen zijn voor anderen. Te beginnen aan jezelf, je partner, je kinderen, je familieleden, etcetera, tot aan de vreemde aan toe. En Jezus kreeg de vraag, Heer, wie is onze naaste? Ja, je kunt dat zelf eens een keer opzoeken, maar in de evangelie, maar even met mijn woorden nu uit mijn hoofd, ik heb er geen tekst over opgeschreven nu, van even uit mijn hoofd, antwoord God, Jezus, kijk om je heen, iedereen is je naaste. Dus aan iedereen. En als hij zegt, heb je vijanden lief, dan heeft hij het dus over, heb je naaste lief, als jezelf. En dat is niet zo gemakkelijk. Maar hoe goed mensen ook voor ons zijn geweest, en nog zijn, en hoe goed wij ook naar andere mensen toe kunnen zijn, het zult toch maar ten dele die behoefte aan goedheid op in ons leven. En mist nog steeds iets wat die leegte kan opvullen. En dat komt doordat God de mens naar zijn beeld heeft geschapen. En de zondeval heeft dat beeld inmiddels flink vervormd. Maar God biedt alle mensen aan om tot dat beeld door hem te laten herstellen. En dat is dus wat bij de bekering gebeurt. Dan leggen we onze zondige oude natuur af en ontvangen we van God een nieuwe natuur die hersteld is naar zijn beeld. We zijn dus als het ware een nieuw mens geworden, opnieuw geboren. Daarvoor heet bekering ook wel wedergeboorte. Alleen zijn we dan een nieuw mens geworden in ons eigen lichaam. Dan zijn we niet fysiek opnieuw geboren. Maar we zijn geestelijk zijn we opnieuw geboren. We staan in die kinderschoenen, we zijn weer een zuigeling. En we lezen die uitleg ook van de apostel Paulus aan Efeziërs in Efeze 4, vers 20 tot en met 24. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleed bent met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En we hebben nu al gelezen in de Bijbel dat niemand goed is dan God alleen, maar dat we door onze bekering wel verlost kunnen worden van onze oude natuur en die af hebben gelegd, en dat we daardoor vernieuwd zijn in ons denken. En daardoor ook een nieuw mens, als het ware, zijn geworden naar Gods beeld. Zoals God de mens oorspronkelijk heeft geschapen, rechtvaardig en heilig. En als we dus nu nieuwe mensen zijn geworden, naar Gods beeld, dan worden we dus ook goede mensen. Want Jezus zegt dat niemand goed is dan God alleen. En we hebben ook al herhaaldelijk gelezen in Galaten 5, dat we bij onze bekering dus de vruchten van de Heilige Geest ontvangen, en dat die als zaadjes in ons worden geplant. Dus die goedheid wordt in ons geplant. En die goedheid van God is afkomstig van God zelf, van Gods geest. En die wordt dus in ons geplant. En wat is dan die goedheid van God? Als we dat verder lezen in Efeze 4, vers 25 tot en met 32, dan komen we daarachter. Ik lees het u voor. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster nu van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. We lezen in de Bijbel dus de werken van de oude mens tegenover de werken van de nieuwe mens met de eigenschappen van God. Ik vat het even samen, die tekst. 1. Niet liegen, maar de waarheid spreken. Dus eerlijk zijn. Dat is synoniem dus van goedheid. Dat lazen we al. Geen valse boosheid en geen wrok koesteren, maar vergevingsgezindheid. Vergevingsgezind zijn. Dat wil dus zeggen, als iemand je iets aandoet of je vat dat verkeerd op, vergeef die persoon dat. En toon dat ook. En ga dat dan, zeg dan niet van, ja, ik heb het jou vergeven, joh. Het maakt niet uit wat je hebt gezegd. Ik heb het je vergeven. Weet je, dat afhankelijk van de setting komt dat een beetje verkeerd over. Maar doe dat in je hart. Vergeef dat in je hart en ga gewoon verder. En als het nodig is dat er echt spijt betuigd moet worden, dan is dat een ander verhaal natuurlijk. Niet stelen, maar je inspannen dus om goed werk te doen aan mensen die gebrek hebben. Ik weet wat het is om gebrek te hebben. Om niet te weten wat ik morgen kan kopen om te eten. Dat mijn koelkast leeg was. Totaal leeg. Toch sta ik hier. Toch ben ik vandaag de dag hier. Heeft God me gezegend? Heeft God altijd uitkomst gegeven? Altijd. Dat is ook die goedheid van God. Maar als we dat kunnen voorkomen, dat God niet hoeft in te grijpen, maar dat we elkaar kunnen helpen, dan voldoen we alleen al aan die opdracht. Om goed te doen aan de ander. Geen vuile taal spreken, maar juist opbouwende, bemoedigende woorden spreken. In onze tijd wordt er zoveel vuile taal gesproken. Schunnig taal, wat al niet allemaal. Doe dat niet aan mee, broeders en zusters. Daar ben je te goed voor. Je bent een prins en een prinses van de Allerhoogste Koning. De Koning der Koningen. Daar ben je een kind van, dus je bent een prins of een prinses. Je bent een erfgenaam, een troonopvolger. Dus hou je niet met dat soort zaken bezig. 5. Gods geest niet bedroeven, maar juist werken met de vrucht van de Heilige Geest. Om die kennis over God groter te maken, om daardoor je ziel te versterken en dat te praktiseren door ten dienste te staan van andere mensen. Te beginnen in je gezin, familie, broeders en zusters en zo naar buiten toe. En zondig niet meer. Maar eer God juist in je leven. En heb je naast je lief als jezelf. Dat is de hele opdracht. En samengevat kunnen we dan ook stellen dat we uit liefde voor God en zijn vergeving aan ons zijn 10 geboden moeten onderhouden en als priesters God aan elkaar moeten dienen, ter ere van God en tot hulp van elkaar. Dan ervaren we die goedheid van God aan ons en aan de ander en leren we deze goedheid ook steeds beter begrijpen. En de goedheid van God naar de mens toe heeft Hij getoond, zoals ik dat al heb aangehaald, door Jezus Christus naar de aarde te laten gaan, om daar geboren te worden als een baby met arme ouders, maar wel uit een koninklijk nageslacht. Vervolgens moest Jezus als mens Als 100% mens moest hij alle dingen net als wij leren en opgroeien tot volwassenheid. Ondertussen kreeg Jezus al vroeg het bewustzijn dat God zijn vader was. En maakte hij dat ook bekend bij de schriftgeleerden en aan zijn moeder Maria die hem zocht. En Jezus was toen 12 jaar toen hij tegen Maria, zijn moeder, zei dat hij moest doen de dingen die zijn vader wil. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader, zegt hij letterlijk. Uiteindelijk liet Jezus zich ook dopen in water toen hij volwassen was, de onderdompeling in de Jordaan door Johannes en maakte God zich het zichtbaar en hoorbaar bekend dat Jezus zijn geliefde zoon is. En Jezus gaat aan de woestijn in om verzocht te worden door de Satan en overwint. Vervolgens start hij met zijn rondgang door Judea en door Galilea en Samaria om de wet en de profeten uit te leggen, om daarna gevangen genomen, bespot, gegezeld en gedood te worden aan het kruis. En dat heeft hij gedaan uit altruïstische, de zelfopofferende liefde voor de zielen van de mens. En dan komt het mooiste, Jezus overwint daardoor de Satan en verbreekt zijn macht over de mensen. Dus als u zegt, het lukt me niet, nee, op eigen kracht lukt het u nooit. Maar als u op de knieën gaat en aan het kruis gaat en vergeving vraagt en God dankt en eert voor zijn vergeving wat hij er krijgt en uw best doet en God om kracht vraagt en God om volharding vraagt en om hulp vraagt van broeders en zusters die u kunnen leiden in het geestelijk leven op die nieuwe weg voor u en u kunnen voeden met gezonde voeding, dus niet met dwaalleren, dat is verkeerde voeding, dat is snackfood. Dat is fastfood, wat ongezond is. Neem maar juist gezonde voeding, zodat u goed kan opgroeien en sterk worden in het geloof. En daardoor ook andere mensen kunt gaan helpen. Om ook die weg op te gaan. En ook om succesvol die weg te kunnen bewandelen. En dat niet uit eigen kracht, maar onder leiding van Gods Heilige Geest. Anders lukt het ook niet. En daardoor, door dat werk van Jezus, is die weg en die opstanding, dat lijden, dat sterven, die dood en dan die opstanding, is die weg tussen God en de mensen vrij geworden. Waardoor wij zonder tussenkomst van een hoge priester, zonder tussenkomst van een Maria, zonder tussenkomst van wie dan ook, van welk personage dan ook, tot Gods troon mogen en kunnen naderen. Wij mogen dus rechtstreeks God vergeving vragen voor onze zonden. We mogen rechtstreeks hem vragen om troost en hulp. Als we hem eerst maar danken voor wat hij heeft gedaan voor ons. En loven en eren in ons gebed. Voor zijn verlossing aan ons. En voor de verlossing van die zonde door het bloed van Jezus Christus. En dat Jezus die dood heeft overwonnen en leeft. En hij is opgevaren naar de Vader in de hemel en hij pleit daar voor ons. Bij God de Vader en tegen de Satan die ons voortdurend aanklaagt. Bij God over elke misstap die we begaan in ons leven. Als hij zegt van ja, kijk, André heeft nou weer dit gedaan. Dan staat hij bij God en dan zegt hij, God, hebt u dat wel gezien wat André heeft gedaan? André heeft daar een fout begaan. U moet hem straffen, want u hebt mij ook gestraft. En dan zegt Jezus, mijn vader, daarvoor ben ik aan het kruis gegaan. Kijk dan wat hij allemaal goed heeft gedaan. Kijk naar hoe hij zich inzet voor ons werk en ons eert in zijn leven. Kijk, en nu pak ik even André, dus mezelf als voorbeeld, omdat ik het even bij mezelf wil houden, maar dat geldt natuurlijk ook voor u. Hij doet dat ook bij u. En Jezus doet dat ook voor u. En dat is alleen al reden genoeg om te danken. En vervolgens heeft God zijn Heilige Geest naar de aarde gestuurd om de mensen, dus ons, te leren uit Gods woord. Dat is de Bijbel. En mensen tot bekering te bewegen, want dat kunnen wij niet. Wij kunnen mensen wel iets vertellen. En we kunnen mensen wel oproepen daartoe. Maar als die mens niet wil, dan geeft dat geen gehoor. Maar Gods geest, die werkt in het hoofd, in het hart. En die gaat ermee door, als wij er niet zijn. Je houdt die persoon s'nachts wakker. En die zegt van, hé jongen, je bent verkeerd bezig. Je doet dit en dit en dit en dit. Kijk wat je allemaal doet. Kijk wat de uitwerking is van dat leven. Kijk wat je zelf aandoet. Kijk wat je anderen hebt aangedaan. En aandoet. Bekeer je ervan. Dat je ervan verlost wordt en dat je blij wordt. En zo groot, broeders en zusters en geliefde toehoorders, is Gods goedheid aan de mensen. Ja, dan is die vraag te beantwoorden, wanneer geeft God goedheid? Is, ik zou bijna zeggen, standaard antwoord. Maar het is niet een standaard antwoord, maar we hebben dat al bestudeerd. Dat is dus als we ons bekeren. En vervolgens trouw zijn aan Gods geboden. En God aan elkaar dienen in liefde. En wat werkt dat dan uit, die goedheid van God? Gods goedheid, geliefde toehoren en broeder en zuster, verandert ons leven totaal. Zoals we dat net al hebben gelezen in Efeze 4, leggen we door Gods goedheid al die oude egoïstische en verkeerde eigenschappen af bij onze bekering. Worden we dus als het ware een nieuwgeboren mens met nieuwe eigenschappen. God herstelt de in zonde gevallen mens dus in zijn of haar oorspronkelijke staat bij de bekering. En dat is dan zijn beeld. En dat wil niet zeggen dat die mens niet opnieuw in zonde kan vallen, maar wel dat Gods geest de opdracht heeft gekregen van God om over ons te waken en ons te waarschuwen voor zonde en ons te leren hoe we God en zijn kinderen kunnen dienen. En de apostel Paulus schrijft aan het eind van zijn eerste brief aan de gemeente in Thessalonica, in 1 Thessalonicense 5 vers 12 tot 22, het volgende. Wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk, leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op, dat niemand een ander kwaad met kwaad vergaalt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Blus de Heilige Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dit was mijn uitleg over goedheid. Wat dat uitwerkt, wat dat is en wat dat uitwerkt in ons leven. En wat de goedheid van God doet in ons leven, in onze ziel. En broeders en zusters en geliefde toehoorders, doe dat. Doe dat wat de apostel Paulus schrijft. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Verblijf u altijd in welke omstandigheden u zich ook bevindt. Dat is niet makkelijk. Maar als u weet dat uw lichaam aards is en door die ziel in de hemel tot in alle eeuwigheid leeft, omdat u een kind van God bent, dan is dat lichaam bijzaak geworden. Dan is dat aardse, dat tijdelijke bijzaak geworden. En dan is het gemakkelijker. Dan is het gemakkelijker om God te dienen en te eren, te alle tijd en blij daarover te zijn, en zonder ophouden ook God te bidden en te danken in alles. De Heilige Geest niet uit te blussen. De profetieën niet te verachten. Want Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te niet te doen. Maar ik ben gekomen om ze te vervullen. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Dus die wet is nog altijd in stand. Maar niemand kon het vervullen, maar Jezus zelf wel. Daarvoor hoeven we niet meer elk jaar naar de hoge priester, naar de tempel, om te offeren. Dat hij verzoening vraagt aan God voor onze zonde. Nee, dat hoeft niet meer. Jezus heeft dat offer gebracht. Jezus is de hoge priester. De allerhoogste hoge priester. Die zichzelf als dat offerlam heeft laten slachten op Golgotha. Maar hij leeft, God zij dank. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En die levende Jezus, die volgen wij na. Dat is onze godsdienst, dat is onze hoop, dat is ons vertrouwen, dat is onze wetenschap. Dat wij behouden zijn tot in alle eeuwigheid. En daarom, waak. Dat hij alle dingen beproeft en het goede behoudt. Dat hij zich onthoudt van elke vorm van kwaad, wat de apostel Paulus hier ons aanraadt. Daar wil ik het graag bij laten. Amen. Ik wens u een rijk gezegende sabbat en weekend verder, een rijk gezegende week, en hoop dat u volgende week weer luistert naar de Bijbelstudie, het vervolg van deze serie. En dan gaan we het hebben over het volgende vers. Dan gaan we het namelijk hebben over geloof. En geloof, dat houdt heel veel in. Maar we gaan dat aan de hand van deze zes vragen, gaan we dat op een eenvoudige manier uitleggen, wat dat inhoudt. En dan doen we dat in dezelfde systematiek als de afgelopen weken en vanochtend. En geloof, dat is zo fundamenteel, broeders en zusters. Geloof, dat hebben we echt nodig. Denk daarover na. Lees je daarvoor in. Zodat je het beter kunt volgen volgende week ook, de preek. De Bijbelstudie. Ik wens u nog een rijk gezegende sabbat. Amen. Amen.